En tegenover mij zit Lieve Joris. Ze schreven over Mali, over Syrië, over Zaïre, over China. Ze schreven een heel oeuvre bij elkaar met prachtige verhalen over reizen die ze maakten, over plekken die ze bezochten, de mensen die ze daar sprak. Maar één ding zag ik ze althans altijd over het hoofd. Wie reist, reist ergens naartoe, maar reist natuurlijk ook ergens vandaan. In het nieuwe boek Terug naar Neerpelt beschrijft ze als een romancier haar familie, haar afkomst, de streek waar ze vandaan komt, Vlaams-Limburg, en het lot van haar jonggestorven broer. Ze beschrijft het eerlijk, zonder rancune. En toch dacht ik, met zo'n herkomst zou ik ook zo hard mogelijk de wereld in vluchten, zo ver mogelijk daar vandaan. Thuis was je toch al nergens, dus heimwee zul je niet gauw krijgen. Misschien was het wel uit angst voor zulke lompe oordelen dat ze al die jaren heeft gewacht met het schrijven van dit boek. Lieve Joris, geboren in 1953, schreef geprezen romans en reisverhalen, vooral Mali Blues, Terug naar Congo, De Poorten van Damascus en Op de Vleugels van de Draak. Lieve Joris, hartelijk welkom.
Hallo, goedenavond.
Ja, ineens bedacht ik, natuurlijk ben je de wereld in gerend. Het was sterven of vluchten. Het was maken dat je wegkomt.
Ja, maar die anderen zijn allemaal gebleven. We waren met 9 en die andere 7 zijn gebleven. Ik denk dat het toch heel erg ook de jaren 60 was die ervoor zorgde dat ik wegging. Dat was het verhaal dat iedereen zei, je moet hier weg.
Maakt dat je wegkomt.
Ja, ook de wereld was plotseling heel klein geworden. New York, Andy Warhol, Leonard Cohen. Het leek allemaal zo dichtbij. Plotseling liep er in het dorp ook iemand die zo'n beetje net als Bob Dylan door de straten liep met een beetje opgetrokken schouders. En ja, je zat op die stomme kostschool en in je groene nylon schort en het droomde gewoon van vrij onderwijs en een wereldreis gaan maken. En een hele hoop mensen hebben het niet gedaan hoor, maar ik ben het gewoon gaan doen.
Had je een beeld van jezelf, wat er van je geworden zou zijn als je zou blijven? Was dat een soort visioen dat je had, als ik blijf, dan word ik zo?
Een nachtmerrie.
Een nachtmerrie.
En je graf graven en doodgaan.
Gewoon meteen in je graf gaan liggen, ja, niet wachten, ja, niet eerst leven.
Ja, met een grote schub, dat droomde ik ook toen ik terugkwam. Ik was 2 jaar in de Verenigde Staten geweest en ben ik aangespoeld in het dorp, 4 maanden. En ik droomde echt dat ik met een schop gewoon de aarde wegdeed en daar zou ik dan gaan liggen. Gewoon volledige stilstand. Ja.
Al die jaren dat je aan het reizen was, voltrok zich een drama op afstand in jouw familie. Een tragische geschiedenis, een diep droevige geschiedenis. En jij was vaak toch wel de afwezige op die momenten. Jij was er gewoon niet.
Ja, als ik er dan wel kwam, dan werd ik wel heel vlug bijgepraat. Dat heb ik me nu ook wel gerealiseerd tijdens het schrijven van het boek, hoeveel ik te danken heb aan die broers en zussen die thuis zijn gebleven. Want als je kind alleen bent en je bent weg en er gebeurt iets verschrikkelijks, dan moet je erbij zijn. En ja, ik dacht altijd, ja, zij doen het. En ik had ook wel mijn rol in de familie. Dat ik schreef was voor mijn vader heel eervol. Mijn moeder was ook wel trots op me op een bepaald moment. Dus ik haalde de familie ook een beetje weg uit die dingen waar ze allemaal mee zaten.
Jij leefde het leven, jij bereikte dingen, je beleefde avonturen. Je kwam terug met verhalen. Dat had ook een functie.
Ja, die verhalen, daar luisterden ze niet echt naar hoor. Ik herinner me dat ik ooit terugkwam uit Saoedi-Arabië en Kuwait. Ik had me van alles beleefd, 4 maanden weg geweest. En ik kwam thuis en iedereen was alweer vergeten dat ik weg was geweest. En er was een probleempje of zo. En niemand luisterde naar mij. Dan was ik soms heel erg van mijn apropos. Dan moest mijn vriend me troosten en een beetje rustig maar. We zijn hier met andere dingen bezig. Maar als er dan een boek uitkwam en ze kwamen naar de presentatie of ze hoorden erover, of een vriend van mijn vader stuurde een knipsel op uit de krant, of het belang van Limburg, verwaarden ze zich iets te schrijven over me. Ja, dan was ik toch wel op mijn manier ook aanwezig daar.
Toen je broer stierf, was je er niet. Op zijn uitvaart was je er ook niet. Zijn lichaam, zijn dode lichaam, heb je later gezien op een foto die jou getoond is.
Mm-hmm.
Op dat moment kon je gewoon niet weg waar je was. Het had te lang geduurd om terug te komen. Je verhaal was in duigen gevallen waar je mee bezig was. Er waren goede redenen om er niet te zijn. Doet dat nu nog pijn dat je er niet was?
Nee, ik vind je moet voor de stervende moet je zorgen. Maar de doden, daar waren andere mensen die konden zorgen voor mijn ouders, die getroost moesten worden. Daar hoefde ik niet bij te zijn. En Fonny was al dood. Dus, maar het is wel zo, wanneer je dan terugkomt. Ik kwam 4 maanden later terug. En ja, die anderen hebben al gerouwd en je bent er niet bij geweest. Dus in die zin, dat ritueel van samen zijn, zo een aantal dagen, hè, toen mijn ouders stierven, waren we wel met z'n allen in huis, gewoon met z'n 8 slapen op 1 kamer, allemaal matrassen op de grond, 's nachts vertellen, lachen ook. En dat allemaal samen doen, heel intensief en treurig zijn. En mijn jongere zusje, die het Down-syndroom had, beschermen, zorgen dat zij niet te troostig is. Al die dingen die je dan samen doet. Als je dat niet hebt en je komt later terug, dan heb je een enorme achterstand opgelopen. Dat wel, ja.
Je vader was boos. Je laat hem in het boek zeggen. Het is natuurlijk niet letterlijk hoe het gegaan is. Het heeft wel de vorm van een roman. Het is wel gestileerd. Je kan niet alles precies zo opschrijven als het gegaan is, want dan heb je geen boek. Maar in het boek zegt hij boos over de andere familieleden, moordenaars. Jullie hebben hem laten stikken.
Ja. Mijn vader had eigenlijk gewild dat wij allemaal fulltime ons leven aan onze oudste broer hadden besteed. Zoals hij heeft gedaan een groot deel van zijn leven. En dat we dat niet deden, dat begreep hij niet. Daar was hij boos over. En dus waren wij moordenaars en hebben wij er mede voor gezorgd dat hij gestorven is. Maar weet je, het is ook een soort de onredelijke monoloog van een man die wanhopig is. Want tegelijkertijd begreep je natuurlijk wel dat wij ook andere levens hadden en dat er kinderen waren die beschermd moesten worden. Maar dat was een manier van, dat was zijn rol, dat was het, dat roepen, moordenaars.
Maar je kunt het verklaren en je kunt beredeneren dat hij geen gelijk heeft, maar het moet kwetsen als iemand dat zegt.
Ach, tegen die tijd waren er al zoveel verschrikkelijke dingen gezegd, daar kon er nog wel bij.
Je had dan een soort laag ilt over je emotionele huishouding.
Ja, en dan dacht je, ach, dat is papa. Dat is zijn manier om zijn frustratie en verdriet te uiten. Laat maar.
Je hebt jezelf misschien ook wel gezond gehouden door weg te zijn. Door de wereld in te gaan. Je bent niet meegegaan in al dit soort kwetserij. In al dit soort pijn.
Ja. En ook door weg te gaan leer je toch ook beter zien. Want later wordt dan wel gezegd, wat weet jij er nou van? Je was er niet eens bij. Ik zeg, soms is dat beter.
Op afstand zie je soms ook het perspectief wat beter van dingen.
En ik zag ook de reflectie van wat ik thuis had meegemaakt. Als ik op reis was, zag ik dat in andere gezinnen. Dus ik kon destilleren. Ik kon zelfs de oorlog in Oost-Congo projecteren op mijn familie. Toen mijn vader stierf, was er een conflict binnen de familie plotseling. En ik lag in het ouderlijk bed, 's avonds. En er was net een nieuwe rebellie begonnen in Oost-Congo. En ik werd 's ochtends wakker en ik ging naar beneden. En ik zeg, als jullie wapens hadden, zouden jullie elkaar doodschieten. Dat doen ze namelijk in Congo. Dat gaat allemaal ook om oude vetes en dingen waar ze, die een heeft de koeien gepakt en zo. Dus ik zag elders ook een soort destillaat van wat ik zelf had meegemaakt. En als ik dan terugkwam, dan zag ik het veel beter. Bijvoorbeeld in Congo, op een bepaald moment, zo'n land dat gaat helemaal naar de verdommenis. En heb je al die niet-gouvernementele organisaties die proberen dat recht te houden. En ik dacht, dat lukt niet. En dan kwam ik thuis en mijn vader, die had zijn heup gebroken en die had een poes, daar was hij zo gek op. Hij zat meestal in zijn stoel, maar plotseling was een poes op de loop gegaan. En in één keer was mijn vader, die zat gewoon onder de kast naar die poes te zoeken. En iedereen roept, papa, vlug terug naar de zetel, want mijn vader mocht niet lopen, maar hij kon het best. En ik dacht, dat lijkt net Congo. Soms staan de Congolezen ook op en dan willen ze wat doen. En dan zeggen die niet-gouvernementele organisatie, nee, stop. Ga maar terugzitten, dat gaan wij wel voor jullie doen. Dus ik kon ook heel makkelijk parallellen zien met de grote wereld waarin ik verkeerde en die kleine wereld waar ik vandaan kwam.
En je kon ook accepteren dat het niet veilig en niet altijd prettig was, want dat was het thuis ook niet. Je kende in zekere zin geweld. Misschien niet met schieten en met handgranaten, maar het gevoel van onveiligheid, dat was jou niet vreemd. Dus als jij kwam in een conflictgebied, dan zal die schrik misschien minder groot zijn geweest.
Ik was juist aangetrokken tot de wereld waar een scheurtje in zat. Ik heb op mijn 19e het 1,5 jaar in de Verenigde Staten gewoond. En ik dacht, oh, hier wordt voor alles gezorgd. Daar hebben ze mij niet nodig. Ik ging veel liever, merkte toen ik in de Arabische wereld was, dat je echt aan die hele diepe conflict elke dag in de gesprekken met mensen. Israël en ons land en Jeruzalem. Oké, ja. De problemen van thuis, maar dan op een groot scherm.
Geen pais en vree, want dat was er thuis ook niet. En geen heimwee, de vijand van elke reiziger. Dat je thuis gaat missen, dat had jij ook niet.
Nee, ik maakte heel vlug een thuis elders. Dat ging heel. Ik had in het begin van die kleine dingetjes, ik had een bepaalde zeep die ik heel lekker vond. En die stopte ik dan in mijn koffer. En dan was ik ergens werkelijk voor geen elektriciteit, niks. Dan deed ik mijn koffer open. Dat gook zo lekker. Dus dan was ik helemaal thuis. Dus ik denk ook door dat opgroeien in dat grote gezin, ik kon ook heel makkelijk verdwijnen in die chaos in Congo van een groot gezin. Dan kwam ik ergens. Ik herinner me dat ik ooit in een stad aankwam en ik logeerde bij iemand van de Verenigde Naties. Het was zo vreselijk. Ik voelde zo dat ik ergens buiten die stad was. En toen had ik een adres van vrienden. En ik kwam daar binnen. Lekker rommelig allemaal. En ik zei, is hier geen plaats voor mij? Nou, er werd een neefje uit een kamer gegooid. En daar zat ik dan. En daar ben ik gewoon de jaren daarna altijd blijven logeren.
En hoe hard je ook werkte, hoe lang je ook bleef, je werd dan toch soms je plek gewezen als een buitenstaander. Jij hoort hier niet bij, jij hoort hier niet te zijn. Wat weet jij er nou van? Of zie je wel, je bent ook zo? En wat ik in veel van je boeken terugvind, is dat jou niet kwetst op zo'n moment. Waar een ander zou opgeven of zich beledigd zou voelen of gewoon verdrietig zou worden. Daar heb jij dat niet. Jij aanvaardt het als anderen zeggen, jij hoort hier niet.
Het is op het moment dat het gebeurt altijd weer pijnlijk. Het is met vriendschappen ook zo, dat plotseling iemand jou duidelijk maakt tot hier en niet verder. Maar tegelijkertijd is het ook goed, want ik kom daar natuurlijk niet vandaan. Ik kom ergens anders vandaan. En ik probeer toch ook altijd met de ogen van de ander ook naar mezelf te kijken. En dan, het doet wel pijn, want je bent aan het proberen om echt bij die ander te zijn. En op een dag zegt hij, tot hier en niet verder. En oké. Ik heb ook mijn eigen wereld. Je ziet heel veel mensen in de landen waar ik reis, die gaan weg omdat ze iets missen. En dan komen ze daar aan en dan willen ze daar helemaal in verdwijnen. Maar dat gaat niet. En dan worden ze rancuneus. En dan worden, de mensen hier, ze zijn zo en zo. Nee, en dan komen ze terug in België en zeggen ze, het is allemaal veranderd. Ja, natuurlijk is het veranderd en maar goed ook. Maar dat heeft ook wel lang geduurd voor ik dat echt kon. Maar op een bepaald moment heb ik daar wel evenwicht in gevonden.
In het boek Mali Blues, waarin je op een zeker ogenblik langdurig in de buurt van de blueszanger Boubacar Traoré verkeert, daar gebeurt het eigenlijk permanent als een soort dans. Je denkt dat je in de buurt van hem bent gekomen, dat jullie een soort verstandhouding hebben. En dan duwt hij je weer keihard weg.
Ja.
Als een vreemdeling. Wat kom jij hier nou doen?
Ja. En jij zult het nooit begrijpen.
Wat snap jij daar nou van?
Ja. Ik dacht ook altijd, want hij had me bij het begin van onze ontmoeting verteld, dat hij iets verschrikkelijks had meegemaakt. En als hij dat zou vertellen, dan zou ik huilen. En als ik dat op zou schrijven, dan zou iedereen huilen die dat zou lezen. Nou, vertel zoiets aan een schrijver. Ik ging gewoon erachteraan. Maar ik kwam steeds verder van het verhaal af. En dan zei hij dingen als, sommige mensen, tovenaars, hebben zonen die zijn niet waardig dat ze hun geheimen aan vertellen. Dus dan sterft zo'n man en zijn zoon weet niks. Ik dacht, zo gaat het met mij ook. Hij gaat het me nooit vertellen. En uiteindelijk dacht ik, dan ga ik het verhaal schrijven dat hij het me niet vertelt. Maar ondertussen was ik toch aan het proberen om het dichterbij. En op een dag is het toch gelukt.
En dan kwam dat diep verdrietige, diep tragische verhaal van hem.
Ja.
Ik las je boek nadat ik zijn muziek al had ontdekt. En die muziek die heeft iets magisch, omdat je dat verdriet erin hoort, maar de vrolijkheid, de levenslust er altijd doorheen komt.
Ja. Ja.
Blijft heel bijzonder.
En de schoonheid van die muziek. Ja.
Daar gaan we straks naar luisteren. Maar ik wil eerst nog iets over je broer weten, want hij was jouw held, jouw voorbeeld. Je zei net, het waren de jaren 60. Ineens was er ook een jongen in het dorp die er als Bob Dylan bijliep met die opgetrokken schouders. Jouw broer was dat ook een beetje.
Ja.
Hij had ook de jaren 60 geroken en de vrijheid.
Hij trok die naar Neerpelt toe. Wij wisten van niks. We zaten braaf op kostschool, maar hij was al een drop-out geworden. En vrij onderwijs was beter dan naar school gaan. En hij zat dan door de week gewoon muziek op te nemen. En die liet hij ons horen als wij zaterdags thuis kwamen. Dan ging een wereld open. Oh, Bob Dylan, Leonard Cohen. Echt dat liedje Traveling Lady, Stay a While Until the Night is Over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Dat is gewoon in mijn hoofd gewoon gebrand. En ik was 16, 17 of zo. En ik dacht, nou zeg, ik ga nooit trouwen en hier blijven. Ik wil dit, zo wil ik leven.
Leonard Cohen gaf jou die mogelijkheid.
Ja.
Die gaf jou eigenlijk, reikte jou aan dat er ook andere opties waren dan trouwen met een jongen uit het dorp.
Dat daar zeiden we wel tegen elkaar dat we dat niet gingen doen. Maar vervolgens zag je dat mensen het toch begonnen te doen. Mijn oudere zussen waren getrouwd. En Fonny, ja, die gooide dat open. Die trok die jaren als het ware naar zich toe. En ja, hij was een hele knappe jongen. Hij had heel veel talent. Ik denk dat ik een heel klein beetje van zijn talent heb. Maar hij kon het niet inzetten. Hij kon die inspanning niet leveren. Die hoort bij het je talent te gelden maken. Dat kon hij niet. Ik was een braaf, nijverig bijtje. Oké, ik kan niet, dan ga ik dat hard doen. Maar bij hem, hij gooide dat weg. Ach, optreden op Jazzbeeld. Wat is daar nu? Oh, zo'n klein festival. En dan blijkt het later dat het zijn moment de gloire was. Dat hij daar nooit overheen is gekomen. Dat hij nooit iets beters gedaan heeft dan daar op dat podium te staan.
Zijn energie werd ongerichte energie. Het keerde zich tegen hemzelf.
Ja, hij ging ook, zoals wij allemaal in die jaren wel. He, dan ging je roken en dan voelde je anders. En dan ging hij nog trippen, LSD gebruiken. En dan voelde hij zich nog anders. En hij voelde dat dit op boven iedereen stond. Maar vervolgens gingen wij levens leiden met studeren, werken. En hij bleef dat zoeken. En dat is zijn leven geworden.
Drugs, ja, en allerlei problemen. Een dochter die niet goed kon opvoeden.
Nee.
Bedrog, stelen van mensen om hem heen. Relaties die op allerlei manieren giftig en gewelddadig werden. Dit is een spoor van vernielingen dat hij achter zich aan heeft getrokken.
Ja.
Dachten jullie toen hij stierf, het is voorbij? Was er ook opluchting?
Ik denk het wel. Dat konden we natuurlijk niet laten blijken meteen. En ik denk zelfs dat mijn vader, maar dat had hij nooit kunnen toestaan, dat hij ook opgelucht was. Maar dat durfde hij zelfs niet denken, denk ik. Maar ja, daarna hebben ze nog een leven gehad dat min of meer rustig was. Maar het was gewoon voortdurend onrust. En mijn moeder was dementerend. Dat ging gewoon niet meer. En mijn vader zat maar in die modus om dat kind te helpen. En terwijl naast zijn mevrouw aan het weggaan was. En een kind met Down-syndroom dat in het weekend thuis kwam. Het werd steeds absurder. En ik kan me voorstellen toch wel, hè, dat een ongelukje hier, dan weer dat. En dat mijn vader op een moment dat het gebeurde. Maar dat kon hij niet toestaan. Daarom moest hij ons moordenaars noemen.
Vandaar die woede. Omdat hij niet de andere gevoelens kon toestaan. Van eigenlijk is het misschien wel beter dat het dan maar afgelopen is.
Ja. Ik heb later met een politieman gesproken met wie mijn vader vaak contact had, met wie die vaak belde na de dood van Fonny. En hij zei, ja, hij bleef maar zoeken naar wat is er dan gebeurd. Maar hij wist niks van die wereld waarin die jongen verkeerde. Dat een gevaarlijke wereld was. Dat het ook een wereld was die tegen de criminaliteit aanzat. Mijn vader kende die ging niet. He, ik kwam hier in Amsterdam, kwam ik ze tegen. Ik kwam in milieus waar gebruikt werd. Ik keek om me heen. Ik wist wat het aanrichtte. Maar mijn ouders, ja, mijn vader zat toch 's avonds voor de televisie thuis. En mijn broer zat in die cafés waar al die gevaarlijke dingen gebeurden.
Twee werelden. We gaan luisteren naar Leonard Cohen, het nummer dat je noemde. Met die zin. Traveling lady, stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover.
Traveling lady, stay a while until the night is over. just a station on your way. I know I'm not your lover. Well, I live with a child of snow when I was a soldier, and I fought every man for her until the nights grew colder. She used to wear her hair like you, except when she was sleeping, and then she'd weave it on a loom of smoke and gold and breathing. And why are you so quiet now, standing there in the doorway? You chose your journey long before you came upon this highway. Traveling lady, stay a while till the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover.
Winter Lady van Leonard Cohen. Een nummer dat Lieve Joris, mijn gast van vannacht, inspireerde dat er meer mogelijk was in het leven. De wereld aanreikte. En ook een motto meegaf. De scheurtjes, daar is het mooi, want daar komt het licht naar binnen.
Mm-hmm.
We hebben het gehad over je jeugd en het boek dat je hebt geschreven, Terug naar Neerpelt. Waarom was nu de tijd gekomen om dit te schrijven? Was dit een verhaal waar je al eerder aan bent begonnen?
Ik had wel notities gemaakt in de tijd dat Fonny een zwaar ongeluk kreeg en de familie zo helemaal weer bij elkaar kwam en iedereen zijn zegje deed en die burleske situaties waarvan mijn vriend dan zei, schrijf dat toch op. Dus ik had wel notities. Ik had ook notities van vroeger, een schriftje dat heette Neerpelt. Dat was mijn broer naar Griekenland vertrokken. En dan kwam ik in Neerpelt en dan zei mijn moeder, ga maar eens kijken in zijn huis, want hij woont in het oud huis daar tegenover. En dat ik dan door die kamer sliep en dan dat ik daarna een soort brief aan hem schreef die ik hem nooit opstuurde, omdat we op dat moment ook nauwelijks meer contact hadden. Maar die brief, daarin stond wel wat ik allemaal had aangetroffen in het huis, en dat kon ik natuurlijk tijdens het schrijven goed gebruiken.
Maar heb je het verhaal dan weggestopt omdat het nog niet de tijd was? Of moesten dingen afgerond worden? Wat was er voor nodig om er nu aan te kunnen beginnen?
Ik had eigenlijk een legitimiteitsprobleem. Ik dacht, kijk, oorlog in Congo, conflict in Libanon, Syrië, de relatie tussen China en Afrika, dat zijn allemaal hele legitieme onderwerpen. Daar is de wereld mee bezig. Maar dat kleine leed, dat verhaal waar ik omheen reisde, ja, wat is dat nou? Ik ben ook toch in de grond een non-fictieschrijver. Ik dacht, ja, dat moet ik toch meer dan ooit ook romantechnieken gaan gebruiken. En zal ik dat kunnen? En wil ik dat? Het is ook een soort, het is iets, zolang je dat hebt, ben je nog veelbelovend of zo. Er zit een verhaal in je, maar dat ga je niet prijsgeven. Eerst ga je nog dat doen. Ik moet zeggen dat ik, nu ik het geschreven heb, ben ik ontzettend opgelucht. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb en dat het tussen aanhalingstekens gelukt is. Maar ja, ik dacht altijd, ja, maar hoezo? Mensen zijn gewend dat ik schrijf over Afrika. En in één keer het is ook een soort, alsof een schilder plotseling een hele andere manier van schilderen, dat sommige mensen zeggen, hè? Een paar dagen geleden was ik in Brussel. op de presentatie van het boek. En de afloop kwam mijn vrouw naar me toe en die zei: ja, ik heb ook veel in Congo gezeten. En ik hoopte ook dat je daar vanavond een beetje over zou vertellen. Maar ja, daar gaat dit boek niet zozeer over. Wel een klein beetje, want ik beschrijf ook wel de reizen die ik maak. Maar je moet ook durven om iets te gaan doen wat mensen misschien niet van je verwachten.
Wat particulier is. Tegelijk, jouw boeken gaan over hele grote verhalen, maar tegelijk gaan ze over de mensen die je tegenkomt en hun alledaagse leven. Je beschrijft hoogopgeleide mensen in West-Afrika die in Parijs hebben gestudeerd, alles over Flaubert weten, maar daar niks mee kunnen omdat er daar niet veel gebeurt. Dat gaat eigenlijk over decolonisatie. Over landen die na de kolonisatie het moeten rooien en dat het niet lukt. Maar als je dat zo zou opschrijven, zou het een beetje een saai boek worden. Je maakt het menselijk. Je schrijft over conflicten, maar je maakt het menselijk. Dit gaat over een generatieconflict, over de jaren 60, over modernisering, over ontkerkelijking. Eigenlijk ook een heel groot verhaal, een historisch verhaal.
Ja.
Maar je maakt het menselijk.
Ja, dat is de schaamte overwinnen door stijl, vind ik zo'n mooie zin. En dat je dus iets opschrijft en dat je een stijl en een vorm en een structuur vindt waardoor dat verhaal al die elementen heeft. En dat was natuurlijk de uitdaging voor ik begon. En daar heb ik 2,5 jaar op zitten zwoegen om het zo te kunnen maken.
Had je voorbeelden daarin? De schrijvers naar wie je keek?
Ik had wel, voor ik begon te schrijven, ik dacht bijvoorbeeld, als ik over mijn zus met het Down-syndroom schrijf, hoe doe ik dat zonder het woord Down-syndroom te gebruiken? En dan toen heb ik Sound and the Fury, het geluid en de drift van Faulkner gelezen, waarin een jongetje voorkomt dat er is heel duidelijk iets mis met hem. Maar op geen enkel moment wordt er gezegd wat er mis met hem is. Dat heeft me heel erg geholpen. Dus dan durf je dat ook doen. Gewoon, je zet Hildegard daar neer. En op een bepaald moment denk je, wat is er met haar? Oké, dat hoef je niet te zeggen. Kom maar mee. Dan zul je er wel zien. En hetzelfde had ik Fonny, mijn oudste broer. Die was zo lastig als kind dat mijn ouders hem op zijn zesde naar een kinderthuis hebben gestuurd. En om hem niet alleen te sturen, hebben zijn vierjarige broertje met hem meegestuurd. En wat die jongens hebben meegemaakt in dat tehuis, dat heb ik eigenlijk geleerd door een heel ander boek te lezen. De Kinderen van Spiegelgrund, dat gaat over Oostenrijk, begin van de jaren 40, het nazisme en landlopers en kinderen die geen goede thuis hebben of die wat gestolen hebben, die komen in zo'n tehuisgerecht waar vervolgens experimenten met ze worden gedaan. Maar de sfeer die daar heerst, die gangen, die verplegers, die je een koude douche geven als je niet deugt, waardoor die kinderen steeds erger worden. Dat heeft mij heel erg geholpen om te schrijven over die twee jongetjes die daar zaten, omdat ik op foto's van de familie zag dat toen mijn broer daar vandaan kwam, dat hij toen pas echt een blik in de ogen had die zei, nou, kom maar op, wacht
ik,
even.
Ik tegen de wereld.
Ja, ja.
Ik ga jullie allemaal terugpakken.
Ja, want dat heb ik me natuurlijk, terwijl ik de tunnel van zijn leven inging, ook wel afgevraagd. Niet alleen wie was hij, maar wat heeft hem gemaakt zoals hij is. En dat ik ook wel de vraag had, stel nu dat er bijvoorbeeld 3 kinderen waren geweest in plaats van 9, en dat het derde kind dat hij was echt aandacht had gekregen. Of stel dat mijn vader, die zelf geen vader heeft gekend, zijn vader is gestorven toen mijn vader 4 maanden oud was, van de gevolgen van longvergiftiging uit de oorlog.
Uit de Eerste Wereldoorlog.
Ja. Dus daar komt ook de grote Belgische geschiedenis kijken. Stel dat dat allemaal niet gebeurd was, zou Fonny dan een ander iemand zijn geweest? Dat zijn wel de vragen die mij dat hele boek hebben beziggehouden en waar ik een antwoord op probeer te geven op mijn manier.
Je broer bedondert je op een aantal momenten, Fonny. Hij heeft je verraden naar je ouders toe. Je was samen gaan wonen, het waren de jaren 60. Een getrouwde man, die had een gezin, maar de gezinsmoraal betekende niet veel voor hem. Jij werd verliefd en hij zei, trek er ook maar bij in. Dan heb ik 2 vrouwen en kinderen. En hij wilde eigenlijk ook nog wel een kind van jou. En voor jou was dat een manier om weg te komen. En je woonde daar terwijl je officieel studeerde. En Fonnie heeft jou gewoon aangegeven bij je ouders, belazerd.
Ja.
Hoogverraad was dat.
Nou ja, zo'n moment waarop mijn moeder misschien boos op hem was. Hij was heel manipulatief. Dan zei hij, ja, je denkt dat ik wat doe, maar wat denk je dat zij daar aan het doen is in Leuven? Hoezo, zegt mijn moeder. Heel alert, want de dochters moesten beschermd worden. Nou, wat denk je? Je weet toch, zit daar die familie, denkt dat dat gewoon... Dat is niet gewoon, hoor. Als lieve heeft haar hoofd niet meer bij de studies. Nou, mijn moeder. Wat? Het is toch niet waar? Nou ja, een dag later stond ze met haar groene Simca voor de deur, toeterend. En,
om jou terug te halen?
Ja, ja, ja. Het was te laat, dat lukte niet. Maar ja, het vreemde is dan ook, ik beschrijf ook in het boek, dan op een dag ben ik toch weer thuis. En dan krijg ik ruzie met mijn broer die tussen ons in zit, die ook studeert in Leuven. En die verkoopt me flinke klap. En dan is het Fonnie die zegt, hier zet de zonnebril op, want ik heb een blauw oog. We gaan naar Leuven, dan zie je er niks van. En die heeft net een flesje heerlijke appeljenever ergens gestolen. Ik herinner me nog precies een lekker bol groen flesje. En hier nemen we een slok en wij samen lachend liften naar Leuven. Ja, ongerijmd, maar ja, ook passend bij die jaren.
Hoe is het reizen begonnen? Wat was het moment dat je voor het eerst gewoon de wereld introk?
Wij gingen met kostschool op Rome-reis, hè, met de nonnen gechaperoneerd. En die Rome-reis heb ik die vakantie na mijn middelbare school heb ik die nagemaakt. Met een langharige vriend uit het dorp. Zo is het eigenlijk begonnen. Dat ging helemaal niet zo goed. Want in Venetië werd hij verliefd op iemand. En ik had niet echt een verhouding met hem. Of ik wilde in ieder geval niet alles wat hij wilde. Ik was zo'n braaf meisje nog. En toen ben ik gewoon teruggelift met twee Amerikanen en zo. Dus daar begon het. En dan, ja, de Verenigde Staten. Ik ben au pair naar de Verenigde Staten gegaan. Ik was tijdens vakanties in België. Zorgde ik op een kasteeltje voor twee kinderen. En een van die kinderen vond ik een heel mooi, bijzonder kind. En die mensen zijn naar de Verenigde Staten vertrokken. En ik ben hen gevolgd. En ik heb 9 maanden bij hen gewoond. En voor de kinderen gezorgd. Nou, en toen was ik los. Toen ben ik gewoon gaan reizen door de Verenigde Staten. Maar ik ontmoette toen een Palestijnse kunstenaar. En die vertelde mij over Jeruzalem. En die stenen die allemaal 2000 jaar oud zijn. En die worden zo heet van de zon. En dan zat hij daar als 11-jarig jongetje pasteltekeningen te maken. En zo werd hij ontdekt door een Amerikaanse vrouw. En was hij weggegaan. En ik dacht, wat doe ik in de Verenigde Staten? Ik moet terug naar Europa. Ik moet terug naar waar de stenen oud zijn. En warm van de zon. En... Dus toen ben ik teruggekomen naar Neerpelt, daar aangespoeld. En toen heeft Kamal, mijn Palestijnse geliefde, mij weer meegenomen naar de Arabische wereld. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Want het mooie was van die reizen in het begin, ik kwam gewoon dat Palestijnse probleem binnen via een familie. Een moeder in een appartementje, het waren christenen, Oosterse christenen, in een appartementje in Hartford, Connecticut, die met kerstmis zat te luisteren naar de bellen van Bethlehem. Dat waren mensen die hadden in Jeruzalem gewoond en die waren na de oorlog van 67 de hele wereld overgetrokken. En die kwamen dan 1 keer per jaar met kerstmis samen bij de moeder in Hartford, Connecticut. Dus de abstractie van dat probleem, Israël, Palestina, daar was ik niet zo gevoelig voor. Maar ik zat in 1 keer midden in het probleem, maar in een familie. 1 broer in Qatar, de andere in Cardiff. En dan samenkomen en praten over vroeger. Over de meloenen onder het bed. Die lagen rijp te worden onder het bed. En de grapjes die de vader vertelde. Dus ik ben vervolgens over de Arabische wereld gaan schrijven. Omdat dat probleem, dat was heel tastbaar. Dat was een familie. Dat was geen...
Het werd alledaags. Het werd invoelbaar.
Ja.
Je zei net dat je aarzeling had om dit boek te schrijven omdat je het particulier vond. Je dacht, ja, dan moet ik een soort romantechnieken gaan toepassen. Toen was je huiverig om het te journalistiek te maken. Toen zei je toch, nee, ik ben in de eerste plaats schrijver. Het is geen fictie, maar ik ben wel schrijver. Het is wel literatuur.
Ja. Ja, omdat het inderdaad het kleine verhaal waardoor het grote verhaal toch duidelijk werd. Als ik in Syrië met de poorten van Damascus bij mijn vriendin ben, dan ben ik eerste weken ben ik bij haar op haar appartement. 'Smiddags liggen we met aan de voorkant de jasmijnboom, aan de achterkant die vijgen, die petsen op de stenen op de binnenplaats. En zij ligt mij te vertellen wat er gebeurde sinds we elkaar 11 jaar geleden zagen. Haar man is in de gevangenis. 1 keer per maand gaat ze hem bezoeken en nieuwe kleren brengen. En de oude kleren mee terugbrengen en wassen. En dat is het enige contact wat ze met hem heeft. En haar dochtertje gaat met hem mee. En dan zo langzamerhand ga je naar de zoek. En dan zie je in 1 keer een portret van Assad. En nog een portret en nog een portret. En die man is alom tegenwoordig. En je woont met haar in zo'n klein straatje. En de buurvrouw kijkt bij je naar binnen. En de kippenman een beetje verderop. Dat is vast iemand van de geheime dienst. Die zit ook te kijken. En je komt terug in Nederland. En je gaat het verhaal schrijven. En aan de overkant zit iemand te telefoneren. Zoals dat nog toen was in een telefooncel. Je denkt, oh, die is aan het spioneren. Dus je neemt het helemaal mee. Na 6 maanden ben je helemaal doordrongen van hoe het is om in zo'n regime te leven. Maar dat heb je allemaal geleerd door binnen zo'n familie te zitten.
Het is nu bijna merkwaardig om erover te praten, omdat al die landen, bijna al die landen waar jij over geschreven hebt, niet meer te bereizen zijn. Die zijn uit elkaar gevallen. Er zijn gruwelijke conflicten gekomen. Syrië, Mali. Er zijn er meer. Maar die twee toch wel het meest in het oog springend.
Congo ook.
Congo
de manier
toch ook
waarop
wel.
Ik daar gereisd heb in het begin, dat kan nu niet meer. Ik heb de reizen gemaakt die niemand ooit nog kan maken over de Congo-stroom. 16 dagen met een grote boot uit de koloniale tijd nog. Die boten varen niet meer. Die rivier is dichtgeslipt op alle. Maar er valt nog altijd te reizen. Dat gaat de nieuwe generatie doen. Je kan best naar Syrië. Er zijn allerlei manieren. Maar die energie en dat frisse oog, voor het eerst naar iets kijken, dat heb ik niet meer. Dat raak je kwijt. En wanneer je dat kwijtraakt, dan moet je ook terugtreden. En dan moet je zeggen, dit gaat iemand anders doen.
Want anders ga je ook zeggen, het is niet meer zoals het was.
Dan ga je ronddraaien, dan word je cynisch en dat wil ik niet.
Maar het is toch ook gewoon cynisch? Dat zo'n land als Mali, waar de mooiste muziek vandaan komt, ineens wordt ingenomen door radicalen, althans een deel wordt ingenomen door radicalen die de muziek verbieden.
Maar die muziek is er nog steeds. Boubacar Traoré treedt nog steeds op. En die dat blijft. Het is niet zo dat iets dat vertrapt wordt, dat het sterft. Het is er nog steeds. Het is natuurlijk, in mijn leven zal ik sommige dingen misschien niet meer zien beter worden. Maar ik heb wel enorm geloof in de tijd, in die tragere stroom die onder de gebeurtenissen doorloopt, dat daarin dingen wel weer veranderen en goed komen. Ik ben dat ongeduld van vroeger kwijt. Dat ik dacht, ja, wanneer gaat het nou eens gebeuren? En oei, het gaat achteruit, dat kan niet hoor. Dat laat ik nu gebeuren en daar kijk ik naar. En dan denk ik, ja, daar gaat dan nog een generatie of twee overheen.
Boubacar Traoré, we hebben hem al 2 keer genoemd. Op late leeftijd kwam ineens internationaal succes. Hij treedt op. Ik heb hem nog wel eens in Parijs zien optreden. Mm-hmm. En het is mooi omdat hij in die verdrietige muziek ook glundert, omdat dat ineens er ook een soort applaus is gekomen.
Ja, ja, hij is echt opgerezen uit het as. Ja.
We gaan luisteren naar een zo'n nummer van hem, Bandialo.
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 Bajalo kasi kango si nyong mampra ya temo kutu yese kola. Bajalo kasi kango bali maumasa ya temo kutu yese kola. Nesa ya tumbe matu yese kola. Nesa ya tumbe matu toyila. Nela bajalo tunte dunia tu. Bajalo kasi kango si genyo masaya temo go tuye sekula. ba jalo kasi kan ko bale ma o masaya temo tuye se kula Saya temo tuye se kula E bajalo kasi kango se nyoma saya temo tuye se kula E bajalo kasi kango bali mauma saya temo tuye se kula
Boubacar Traoré. En het nummer daarin gaat het ook weer over dat verhaal dat lieve Joris zo graag te weten wilde komen. Over zijn verdriet. Over het verlies van de geliefden, van zijn kinderen. Zijn dochtertje bezingt hij hier.
Zijn zoontje Bajalo. Ja. Zijn eerste kind dat gestorven was. Hij woonde ergens in het binnenland. Hij was zanger geweest, heel bekend, een soort Elvis Presley. Maar omdat hij geen griot was, geen traditionele zanger van de klasse van de zangers, ja, verloor hij zijn appeal en zijn publiek plotseling. En toen werd hij technisch agent van de landbouw ergens in het binnenland. En hij had de hele mooie Pierrette die op hem verliefd was geworden. Een métisse vrouw. Toen hij zanger was, daar woonde hij mee ergens in zo'n klein huisje. En toen werd hun eerste kind geboren en dat is gestorven. Ja, en daar zingt hij over.
Dat was het verdriet waar zijn muziek over ging.
Ja.
We hebben het gehad over veel van die reizen die je hebt gemaakt. En je vertelde iets over de mannen in je leven. Eerst was er de man met het gezin die in de jaren 60 geest dacht, nou kom jij er ook maar bij.
Nou, ik kwam erbij. We gingen wel apart wonen hoor. Zo was het nou ook weer niet. Maar we gingen in een commune wonen, hij en ik. En de vrouw en de kinderen waren in een ander huis achtergebleven. Daar waren dan ook weer geliefden. Het was allemaal vrij en open.
Lekker jaren 60 rommelig.
Ik was niet rommelig. De tweede vrouw van, zoals dat sommige blanke vrouwen in Afrika. Zo was ik niet, nee. Hij was wel op dat moment van mij.
En dan was er de Palestijn die jou voor het eerst meenam naar het Midden-Oosten en daar introduceerde en die jou mee de wereld innam. Maar de man met wie je uiteindelijk je leven hebt doorgebracht is niet een man die jou ergens mee naartoe nam, maar een man die achterbleef. Een man die een thuis werd.
Ja, dat is zo. Die weliswaar ook elders vandaan kwam en zijn hele geschiedenis van weggaan van thuis, Polen. En in de tijd toen ik Marek ontmoette, kon hij niet terug naar Polen. Was hij nog niet zo lang gevlucht voor het communisme. Vergeten we ook soms dat het gewoon een ander Polen was in die tijd. Dus daar lag een landschap dat onbekend was achter hem. En waar hij over vertelde. En ja, ik had een anker vanaf dat moment. De eerste jaren ben ik niet zoveel weg geweest. Maar op een bepaald moment was ik vertrokken. En dan kwam ik thuis en dan was Marek er.
En dat was een prettig idee, dat je bij iemand kon thuiskomen die het niet erg vond dat je weg was.
Ja, ik ben een keer 9 maanden weg geweest en toen kwam ik terug. En toen zei Mark, dat moet je niet meer doen, dat is echt te lang. Ik denk wel dat hij dan tussendoor 1 keertje mij had opgezocht, want dat deed hij wel. Als ik in Senegal of Congo, hij is in al die landen wel geweest, dan als ik eenmaal op mijn gemak was ergens en ik had een plek waar hij kon komen, dan kwam die een maand of zo en dan ging die weer terug.
Dat is interessant, omdat ik begon met de veronderstelling dat je kon reizen omdat je toch geen heimwee zou krijgen. Maar je had wel degelijk een thuis. Er was wel degelijk een plek waar je heimwee naar zou kunnen krijgen.
Ja, heimwee had ik niet. Ik dacht altijd, mensen vroegen me dat wel eens. Ik dacht, als ik heimwee heb, dan ga ik toch naar huis.
Die mogelijkheid is er gewoon.
Ja, ik wilde heel graag zijn daar waar ik was. En ik wist ook dat bijvoorbeeld 3 maanden ergens zijn, dat is niks. Je moet gewoon lange tijd. Ik herinner me de eerste maanden in Syrië in het begin. Je moet alles afleggen waar je vandaan komt en de dingen die je gelezen hebt om te begrijpen waar je bent en om de mensen te begrijpen tussen wie je bevindt en die al die dingen niet gelezen hebben. Want in het begin ga je alleen maar kibbelen. En dan komt er een moment waarop je door hun ogen naar de dingen gaat kijken. En dan was er natuurlijk ook nog de tijd voor Skype en het internet. En dus je had ook, je belde misschien in 6 maanden 2 of 3 keer naar huis of zoiets. Of je schreef een brief. Het is een hele andere tijd.
Maar dat is ook een andere manier van beschrijven. Omdat die karavaan van journalisten die landt als een soort zwerm wanneer er slecht nieuws is. Die verslaan het conflict, die verslaan de ramp. Die komen snel binnen, gaan snel weer weg.
Ja.
En dan is het verhaal voorbij. Dan heeft de wereld gezien wat er te zien valt. En dan is er wel weer een andere brandhaard waar naartoe gevlogen moet worden.
Ja.
En dan, jij bleef.
Ja, dan had ik altijd wel een moment van paniek. Dan dacht ik, oh, ik blijf hier achter. Maar zij hebben besloten dat het niet meer interessant is. En daar kwam ik dan wel doorheen. Dan dacht ik zo. Ik heb dat meegemaakt in Congo. 5 dagen na de overname van het regime Mobutu werd Kabila. Stonden de journalisten, 150 stonden bij de Congo-stroom. De luchthaven was dicht. Ze wilden absoluut naar de overkant. En de minister van Informatie heeft toen boten moeten instellen om hen naar de overkant. En ik bleef achter op de kade. En ze keken me aan. Wat moet die hier nog? Het is toch voorbij? En ja, een paar dagen later denk je, oh, dat is toch goed, hè? Ze zijn weg en ik ben hier lekker alleen. En nu gaat het beginnen. Maar heel even, ik herinner me ook ooit toen ik op het erf van Boubacar Traoré was begonnen te wonen, dat iemand van de ambassade, Nederlandse ambassade, mij zei, zit je daar nog altijd? Ik kon zich dat niet voorstellen, wat ik daar deed. Terwijl, ja, ik was daar het leven van binnenuit aan het observeren. En elke avond een wandelingetje met de schapen, met Boubacar Traoré. En een beetje pannenkoeken bakken voor de kinderen. En de mangobomen schoonmaken. Dat soort dingen. En dan dacht ik even, ja, wat doe ik hier? Maar even later wist ik het weer. En als je een paar keer dan een verhaal geschreven hebt op basis van die langzame methode, dan weet je, dat is je methode nou eenmaal.
Je zei eerder in dit gesprek dat het wel even pijn doet als mensen zeggen, jij hoort hier niet, je bent niet van hier. Wat weet jij er nou van? Dat je wordt ingevreven dat je daar niet thuis bent. Maar je schrijft vaak over mensen die ook ergens niet thuis zijn. Zelfs niet als ze er vandaan komen.
Ja.
Het gaat vaak over de ontheemden. Iemand die in Parijs heeft gestudeerd, maar daardoor geen aanspraak meer vindt in zijn geboorteland. Omdat niemand mee kan praten over de literatuur of de filosofie. Of het gaat over mensen die hebben moeten vluchten. Of mensen die slecht in de familie liggen. Of mensen die een uitzondering zijn. Of Boubacar die prachtig kan zingen, maar niet uit de kasten komt. Dus allemaal mensen die op de een of andere manier niet passen op de plek waar ze zijn, maar ook niet elders.
En doordat ze niet passen, zijn ze bereid hun verhaal aan mij te vertellen. Want ze staan met één voet binnen en de andere buiten. En er komt iemand langs en die zegt, vertel eens, wat is hier aan de hand? En dan gaan ze je vertellen.
Omdat ze wel voelen dat het voor jou ook zo is.
Ja, dat... Nou, ik denk... Ze denken, zij gaat weg met dat verhaal. Dat ik het vervolgens opschrijf, dat is een andere kwestie. Daar zijn ze in eerste instantie ook niet bij betrokken. En dat denken ze ook niet aan in het begin. Maar ze vertellen je dat verhaal omdat ze niet helemaal thuis zijn daar waar ze zijn. Iemand heeft mij ooit gevraagd, denk je nou dat je op reis eigenlijk altijd hetzelfde soort mensen tegenkomt of op zoek gaat? Als ik dat zou moeten proberen te definiëren, dan zou ik zeggen, ja, dat zijn die mensen die niet helemaal thuis zijn daar waar ze zijn. Die hebben iets meegemaakt, bijvoorbeeld de rebel in het uur van de rebellen. Een rebel uit Oost-Congo, die in de hoogvlaktes is opgegroeid. Het gebruik is daar dat wanneer je gaat studeren in de vallei en jouw vrouw, je bent al getrouwd op je 17, je hebt al 3 kinderen op je 20ste en je blijft een jaar of zo weg of anderhalf, dan mag je vrouw best met iemand anders een kind maken. En dan kom je terug en dan is er een ander kind en dan geeft iemand je een koe en dan is het voorbij. Maar hij aanvaarde dat niet. En tegelijkertijd, hij kwam uit de heuvels naar beneden en hij was een Tutsi uit Oost-Congo. En iedereen, elke Congolees, kijkt naar hem en zegt, jij bent geen Congolees, jij komt uit Rwanda. Dus die jongen die begon in de lucht te hangen. En ik beschrijf in het boek hoe die plotseling zo licht als een veertje is en hij gaat naar de overkant van de grens en hij begint de oorlog. En zo wordt hij een rebel. Omdat hij in de lucht hangt. Uitgestoten door waar hij vandaan komt. Want iedereen is tot nu boos omdat hij niet aanvaard heeft zich te laten omkopen met een koe. En hij komt beneden en ze zeggen, jij komt hier niet vandaan. Dat is een gevaarlijk iemand. Zo iemand die zich niet thuis voelt, die gaat een rebellie beginnen.
Die moet wel iets doen. En dat gold ook misschien voor jouw broer. En je oma, daar hebben we het nog niet over gehad. Want dit boek laat zich ook lezen als een ode aan jouw oma. Die in de Eerste Wereldoorlog nog moest vluchten naar Frankrijk. Die haar liefde verloor. Die eigenlijk ook een beetje ontheemd was. Maar die zich wel over jou ontfermde als kind.
Ja.
Jij kon naar haar toe. En daar had jij ook een soort schuilplaats.
Ja, ik was een kind van een groot woelig nest. En ik was ook een kind van die oude vrouw die veel zat te bidden. Ofwel in haar benedenkamer, ofwel in haar opkamer. En ik met haar vaak. En kaartjes leggen 's avonds. En dat is een vrouw die mij onvoorwaardelijke liefde heeft gegeven. En ik denk dat heel veel kracht die ik heb, die heb ik dankzij het feit dat zij zoveel van mij heeft gehouden. Ja.
Omdat zij er was, omdat je ouders dat niet konden tonen of misschien andere dingen aan hun hoofd hadden. Zij was er tenminste.
Aan de overkant was ook heel veel liefde en warmte, maar ook heel veel drukte. En bij haar, bij mijn grootmoeder, was alles heel ordentelijk en je wist, alle rituelen van de dag die stonden vast. Er gebeurde nooit iets dat iemand iets kapot gooide of zo. Dat alles was rustig. En ja, ik kon van achter haar boogvormige raam kon ik gewoon naar de overkant kijken. En soms deden we de gordijnen dicht als er aan de overkant lawaai was of zo. En dan na een tijdje zei ze, ga eens luisteren, ga eens kijken of het opgelost is aan de overkant. Dan werd ik als een spion daar naar de andere kant en dan moest ik komen vertellen hoe het ging. Ja, die verhalen van vroeger hebben ook, denk ik, die traagheid waarin zij leefde, heeft mij ook heel goed geëquipeerd voor die traagheid die je zo in landen als Congo kunt hebben als je in het binnenland zit. Er gebeurt echt niks. Maar dat zijn juist de momenten waarop je kunt gaan kijken naar hoe het leven in elkaar zit. En dat heeft zij mij geleerd door, er gebeurde zo weinig in haar leven. 'S Avonds een kaartje leggen, een album kijken van vroeger. Van tijd tot tijd lekkere karnemelk warm maken met lettertjes erin. Weet je, zo van die speciale rituelen. Of chocolademelk met zo'n vel erbovenop.
Ik vind het zo'n mooi beeld dat zij niet helemaal thuis was waar ze was. Maar ze gaf jou een thuis, terwijl thuis was aan de overkant en jullie deden de gordijnen dicht.
Ik had
zodat je niet naar
thuizen.
Thuis hoefde te kijken.
Ja.
En toen de wereld in, om maar niet thuis te zijn. nooit ergens thuis zijn, daar mensen ontmoeten die er ook niet thuis horen en daarom wel met jou een verhaal willen vertellen. Ben je nu ergens thuis? Want je lieve man die was altijd gewoon wel thuis gebleven. Die zei nou 9 maanden is wat lang. Doe maar niet meer. Is dat nu wel een anker dat je hebt uitgegooid? Kun je daar nu langdurig blijven?
De laatste jaren ben ik natuurlijk door dit boek heel veel thuis geweest. En ik ben ook wel heel erg in vrede. Weet je, als je kijkt naar die vluchtelingen die weggaan uit hun land, die kunnen vaak niet meer terug. Alles is stuk achter hen. Maar ik ben weggegaan. Neergebeld is er nog altijd. En eigenlijk, als ik kijk hoe dit boek tot nog toe de stroom opvaart, zijn mensen heel tevreden om te lezen wie ik ben. Oh, ja, ze heeft leren schrijven. Nou, laat eens zien wat ze dan kan. Dan zitten ze neergebeld in de boekhandel allemaal een boek te kopen. Ik ben zo geprivilegeerd. Dat is ook iets wat ik misschien me nooit zo goed had kunnen realiseren als ik die reizen niet had gemaakt. Omdat ik weet hoe weinig vanzelfsprekend het is dat wat er gebeurt. Dus dat je terugkomt, dat alles er nog is. Is wel een beetje veranderd, maar ik ben geen nostalgicus, dus oké. En dat je gewoon terug kan gaan. Dat niks veranderd is. En dat je kan zeggen, oké, nu blijf ik. En dat niemand dat raar vindt.
Dat is inderdaad een luxe. Dat je een papiertje hebt dat je gewoon toestaat om terug te keren.
Ja.
Om te zeggen, nou nu is het hier mooi geweest, we gaan maar weer
eens. En als ik wil, heb ik een heel goed paspoort, kan ik ook weer weg. Het is niet zo dat ik bij elke grens 100 verhalen moet uitleggen wie ik ben en teruggestuurd word.
Dat is inderdaad een positie van luxe. Terug naar Neerpelt heet het boek over waar het allemaal begon. Lieve Joris, dank je wel dat je te gast wilde zijn.
Dank je wel.
Het was me genoeg om met je te praten dit uur. Dank je.